Vanmorgen nemen wij de draad weer op in Daniël 9, waar wij waren gebleven. Namelijk, we hebben gezien dat in Daniël 9 vers 24 gezegd wordt dat een periode van 70 maal 7 jaar, dat wil zeggen 490 jaren, gemeten worden tot aan, laten we maar zeggen, de verschijning in heerlijkheid van de Messias aan Israël om zijn koninkrijk, het koninkrijk van David, om dat koninkrijk weer op te richten. En wel speciaal over Juda, het Joodse volk dus, het twee stammenrijk of wat er van over is, en daarmee ook over Jeruzalem, want dat is wat er staat. Waarna vanaf vers 25 of in vers 25 een nadere specificatie gegeven wordt, weet dan en versta. En dat is een waarschuwing, dat betekent dat we onze gedachten er goed bij zouden moeten houden. Weet dan en versta. Van de uitgang des woords om te doen, te laten, hè, toe te staan, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de vorst zijn 7 weken... oftewel 7 maal 7 jaar, en 62 weken, oftewel 62 maal 7 jaar. En ik heb die periode dus meteen gewoon op het bord geschreven. En daarna staat er dat de straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden door geen benauwdheid der tijden. Dat is kennelijk een beschrijving van de gebeurtenissen in die 7 maal 7 jaar, de 49 jaren die dan verlopen tussen 445 voor onze jaartelling zijn, de 20ste jaar van Artaxasta of Ahasveros, hoe die in de Bijbel genoemd wordt. En dat is een periode die dan eindigt met de voltooiing van de tempelbouw, zal ik maar zeggen, of van de bouw van Jeruzalem, moet ik eigenlijk zeggen. En die ook eindigt met de oud-testamentische profetieën van Haggai, Zacharia en Malachi, de zogenaamde post-exilische profeten, de profeten dus van na de ballingschap, waarna als het ware God de mond sluit, niks meer zegt. En daar ontstaat dan wat dan bekend staat als de intertestamentaire periode, waarmee bedoeld is de periode die gelegen is ruwweg tussen Malachi en de opening van het Nieuwe Testament. Een periode waarin God gezwegen heeft en niet rechtstreeks door profeten tot het volk gesproken heeft. Waarom dat weer zo is, dat leg ik misschien een andere keer nog wel eens uit, want daar gaat het nou niet om. Maar in ieder geval, zo'n periode bestaat er. En dat neemt kennelijk deze 62 weken in beslag. En als die 62 voorbij zijn, waarover dus verder niks gezegd wordt, maar als die 62 voorbij zijn, dan verschijnt inderdaad Messias de vorst. En dat niet alleen, want er staat in vers 26, en na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Dat wil zeggen, na die 62 weken is volstrekt hetzelfde als na die 69 weken. Dat staat er wel niet, maar het is wel volstrekt hetzelfde natuurlijk. Het leidt tot hetzelfde tijdstip. Ik krijg er dikwijls vragen over, dan zeg ik na 69 weken zou de Messias uitgeroeid worden. En zeg van, dat staat er niet, dat staat na 62 weken. En dan zeg ik nou en? En dat antwoord is dan weer te kort, dus dan moet het elke keer weer uitgelegd worden. Maar na 62 is hetzelfde als na de 69, want er waren er al eerst ook al 7 om. Maar na die 62 weken, aan het eind van een periode van 62, zal de Messias uitgeroeid worden. Gisteren, in een van de voetnoten, heb ik even terugverwezen naar bijvoorbeeld Daniël 6 vers 1, waar staat, Darius de Meed ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde. Omtrent betekent niet dat ze het niet zeker wisten, maar omtrent betekent dat het niet zo belangrijk is om dat zo precies te weten, maar het staat er wel. Het is altijd zo, als het omtrent gebruikt wordt, ook in het Nieuwe Testament komt dat voor, omtrent, en dan krijg je een leeftijd genoemd. Dat wil zeggen, het is niet van groot belang, maar het staat er wel. Maar het aardige is dat deze geschiedenis begint met het noemen van 62 jaren, en dan komt het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil. Kortom, deze 62 jaren van Darius de Meed leiden tot die geschiedenis waarbij Daniël in de kuil der leeuwen geworpen wordt en daarna er ook weer uit opstaat. Er wordt in die kuil geworpen, er wordt een steen voorgerold, de steen wordt verzegeld. En de andere dag, het was wel niet na 3 dagen, maar de andere dag werd het zegel weer verbroken, de steen werd weggerold en toen werd Daniël verlost uit der leeuwen. des levenmuil is het, geloof ik dan. Hè? Moest even nadenken. Maar daarbij sta ik te citeren uit de psalmen, omdat dergelijke uitspraken daar gebruikt worden over de Heer Jezus Christus. Kortom, die situatie van Daniel in de leeuwenkuil is in ieder geval, zit nog meer aan vast hoor, maar is in ieder geval een beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Vandaar dat het ons ook niet hoeft te verbazen dat Daniel in zijn gebed van Daniel 9 ook de positie van de Heer Jezus Christus inneemt. Zoals we al eerder even hebben aangestipt. Maar in ieder geval, deze 62 uit Daniel 6 leiden tot wat ik dan gemakshalve nu maar noem de dood en opstanding van Daniel. Zodat het nu ook wat voor de hand ligt om bij die 62 van die 62 weken uit Daniel 9 meteen te denken aan de dood en opstanding van Christus. En zo is het natuurlijk ook. Dat is verkapte informatie, hè? Dat is goed weggestopte informatie, omdat alles wat samenhangt met de dood en opstanding van Christus in het Oude Testament verborgen moest zijn en blijven. En op deze wijze werd het dus ook verborgen. En deze 62 weken van Daniel 9 vers 26 leiden naar het uitroeien of afsnijden van de Messias. Sommige vertalingen geven dat hij werd afgesneden. In de praktijk betekent het natuurlijk dat hij gedood werd. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het woord wat hier gebruikt wordt niet per se hoeft te betekenen dat hij gedood werd. Daar heb je het weer, hè? Er staat er niet zo duidelijk, lang niet zo duidelijk als in onze vertaling. En daar gaat het maar om, want ook dit is verkapte informatie. Waar het namelijk wel om gaat, en dat staat er wel, maar dat is vervolgens erg slecht vertaald. Waar het om gaat is dat die 62 weken weliswaar zouden leiden tot de komst van de Messias. Want dat stond al in vers 25. Daar stond dat van de uitgang des woords om te doen wederkeren tot op Messias. De vorst, laat ik het maar eens bijzetten. Messias heb ik in het Grieks geschreven, dus nou staat er Christus. En het woord vorst schrijf ik er ook maar bij. Dat zou zijn 67 weken. En dan volgt er nadere specificatie in vers 26. Na die 62 weken, dan is daar dus Messias de vorst. Want dat stond al in vers 25. Maar in vers 26 staat dat hij er wel is, maar zal worden afgesneden. Ik hou me bij voorkeur aan de Engelse vertaling, de King James vertaling. Hij werd afgesneden. Dat wil zeggen, die lijn die zou leiden naar de komst van de Messias in heerlijkheid, niet aan het eind van 69, maar aan het eind van 70 weken, die lijn die bijna voltooid is als er 69 weken om zijn, want het is nog maar 1 week van 7 jaren te gaan. En wat is nou 7 jaar in de politiek? Huh? Daar gaat het maar even over. Hè? Die lijn die wordt afgesneden, daar is dan de Messias en dan toch. Hij wordt afgesneden en het staat erachter, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Daar heb je nou een voorbeeld van slechte Bijbelvertaling. Dat kan ik nog mooi even aanhalen. In de Statenvertaling komen we zulke slechte vertalingen maar zelden tegen. Laat ik dat er dan meteen bij vertellen. Maar dit is toch echt een slechte vertaling. Hier heeft men er maar wat van gemaakt. Want wat hier staat, het zal niet voor hemzelf zijn. Dat is wel waar. Dat is wel waar, maar dat staat hier niet. In de vertaling wel, maar in het Hebreeuws niet. Er staat gewoon, maar hij zal niet hebben. Meer niet, hij zal niet hebben. Of gewoon, en hij zal niet hebben. Hij zal uitgeroeid worden, en wat er dan staat, dat maar, dat zou je op moeten vatten als namelijk, een nadere toelichting. Hoezo wordt hij afgesneden? Nou, dan staat erachter, hij zal niet hebben. Niet, hij zal sterven, ook niet, hij zal zijn leven verliezen, want dat is helemaal verborgen natuurlijk, dat wordt nooit ronduit gezegd. Maar er staat, hij zal niet hebben. Nou, als je nou het verhaal goed gevolgd hebt van de Bijbelse profetie in het algemeen en van het boek Daniel in het bijzonder, dan komt er natuurlijk nu de vraag, en wat zal hij dan niet hebben? En die vraag die kun je zo zonder meer beantwoorden, zonder enige aarzeling. Het koninkrijk dus niet. Want daar ging het om. Messias de vorst zou komen. Men zit allemaal te wachten op de komst van de beloofde zaad van David. In overeenstemming met al die beloften. Abraham, David en noem maar op. En hier verschijnt hij dan. Eindelijk. Na 69 weken, met nog maar 7 jaar te gaan tot aan de officiële oprichting en uitroeping van zijn koninkrijk. En dan wordt hij afgesneden. Hoezo afgesneden? Nou, hij zal zijn koninkrijk niet hebben. En er staat maar gewoon, hij zal niet hebben. En het woord koninkrijk wordt daaruit weggelaten. Dat kan natuurlijk ook met gemak, omdat iedereen geacht wordt te weten dat het daarom ging. Bovendien, als Messias de vorst komt, wat zal hij dan hebben? Dan moet je weten wat een vorst is, hè? Messias betekent de gezalfde, dat lijkt me al duidelijk. Dan nemen we het voorbeeld van David, om zijn koninkrijk en troon gaat het per slotverrekening. David werd gezalfd, daar was hij dan, wat zou hij dus hebben? Een koninkrijk. Dus een gezalfde ontvangt, min of meer per definitie, een koninkrijk. Dat hoeft natuurlijk niet, want de gezalfde kan ook een priester zijn. En eventueel zelfs een profeet. Maar in het algemeen, zeg maar, koningschap. Wel, hij is gezalfd, dus zal hij zijn koninkrijk ontvangen. Meestal wat later, maar daar gaat het om. Dus de Messias, de gezalfde, zal worden afgesneden. Dan krijgt hij dus zijn koninkrijk niet, althans, nog niet. Want daar gaat het natuurlijk om. En hetzelfde geldt voor het woord vorst. Want wij gooien die dingen wat door elkaar. Die woorden met betrekking tot koningschap enzovoorts. Maar vorst betekent in wezen niet koning, maar het betekent degene die ooit koning zal worden. Vorst betekent namelijk gewoon kroonprins. Wat een heel raar Nederlands woord is, kroonprins. Want het veronderstelt dat die prins ooit een keer koning zal zijn. Maar dat is eigenlijk de betekenis van het woord prins in het algemeen. Waar nog bij komt dat prins of vorst ook volstrekt hetzelfde is. Want beide woorden, zowel vorst als prins, betekenen eigenlijk de eerste. De vorst is de voorste, of de eerste, ook dat is hetzelfde woord hoor, voorste en eerste. Dat die veder voor staat en dat de klinker verandert, nou ja, dat maakt niks uit hè. De vorst is een voorste en dus een eerste. En een prins, dat heeft te maken met principes. En principes zijn beginselen. En een prins is dus gewoon een begin, ook de voorste, dus het is volstrekt hetzelfde woord, maar dan, of hetzelfde begrip althans, maar dan in een andere taal. Dus wat hier staat is Messias de vorst, namelijk Messias in het Nederlands dan, de kroonprins, degene die de troon zou beërven. Vandaar dat je hebt in de Bijbel de koning uit het huis van Juda en daarna de vorsten van Juda, zo worden ze ook genoemd, de vorsten. Dat zijn gewoon de andere eventuele rechthebbers op de troon. Nou, Messias de vorst is niet de koning. Maar Messias de vorst is degene die weliswaar tot koning gezalfd is, maar die zijn koninkrijk pas later zou openbaren. Ik moet zeggen openbaren, want van Gods wegen uit is het natuurlijk zo dat degene die gezalfd is officieel het koningschap heeft ontvangen. En dan zie je weer dat het toch een heel Bijbelse gedachte is dat iemand eerst tot koning wordt aangesteld en pas daarna zijn koninkrijk openbaart. Of praktiseert. Dat is een heel vanzelfsprekende situatie. De opstanding van Christus is hetzelfde als de zalving van Christus. Daar werd hij tot zoon gesteld. Maar het zou dan toch nog wel enige jaren, wat heet, zelfs eeuwen duren, voordat hij zijn koninkrijk zou openbaren. Maar niettemin was hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat is nu nog zo, maar het koninkrijk moet nog openbaar worden. Dat is precies wat met David gebeurde. Hij werd gezalfd, hij werd tot koning aangesteld van Gods wegen. Alleen hier op aarde zou het nog een tijdje duren, alvorens het koninkrijk openbaar zou worden. En David had kennelijk geen enkele haast. Nee, anders zou hij Saul wel meteen een kopje kleiner gemaakt hebben, in plaats van dat hij zijn jurk wat kleiner maakte. Zijn mantel, hè? Had helemaal geen haast, maar het zal wel gebeuren. Nou, zo is de situatie in onze dagen ook in verband met Christus. En het is ook wat hier uitgebeeld wordt. Na 70 weken zou het koninkrijk moeten beginnen. Dan zou men moeten verwachten de komst van Messias, de koning. Christus de koning betekent dat. Heel eenvoudig. Maar hier staat niet Christus de koning, maar Christus de vorst. Degene die als erfgenaam van de troon wordt aangewezen, maar die op dat moment de troon nog niet praktisch in bezit neemt. Daar gaat het om. Nou, het moet duidelijk zijn dat deze totale 69 weken dan ook leiden tot de dagen van de eerste komst van de Heer Jezus. En het is zelfs zo dat wanneer men dat nauwkeurig narekent, zo nauwkeurig mogelijk, dat dan die 69 weken, voor zover ik weet en heb kunnen nagaan, en ik heb het heel vaak nagegaan, maar ik kan er niet anders van maken, voor zover ik weet, komt dat precies uit, gerekend vanaf 1 Nisan van het jaar 545 voor onze jaartelling, dus vanuit Nehemia 1 zal ik maar zeggen, komt het precies uit op de datum van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dat wil zeggen, het komt uit op de zondag voordat de Heer Jezus stierf. Dat wil zeggen, precies 1 week, 7 dagen, merkwaardig genoeg, 1 week van dagen voor zijn opstanding. En eigenlijk, maar dat mag je nooit verder vertellen zo gewoon, maar eigenlijk is het zo dat dat alleen al een sterk argument is voor de juistheid van die berekening. Die berekening krijgt u van mij nu niet, want dat vind ik helemaal niet nodig nu. Maar het aardige is dan dat de 69 weken, er is er nog 1 te gaan, de 69 weken uitkomen op precies 1 week van dagen voor de opstanding van Christus. Zodat via een parallel, we springen dan over naar een andere lijn, via een parallel die 70 weken leiden tot de opstanding van Christus. En dat is ook wat we hadden mogen verwachten. En dat is ook ongeveer de strekking van alle prediking in het boek Handelingen. Ja, dit is moeilijk wat ik nu vertel, want er zit een inconsequentie in het verhaal. Ik weet het, 69 weken worden dan gerekend als weken van jaren, en de 70ste week wordt dan gerekend als een week van dagen. Maar niettemin is het een berekening die leidt dan tot de opstanding van Christus, waarbij de Heer Jezus Christus tot koning werd aangesteld, officieel. Maar het koninkrijk werd niet openbaar. Het punt is dan ook vervolgens dat deze week van dagen tussen de intocht in Jeruzalem en de opstanding van Christus in hoge mate profetisch is. Dat wil zeggen, het wijst erop dat weliswaar dingen zullen gebeuren, maar dan niet in de dagen van die eerste komst van Christus. Hoe dan ook, als u het niet zo gauw kunt volgen, kunt u het beste maar gewoon vergeten wat ik nu gezegd heb. Dan neem ik gewoon de draad weer op. 69 weken van jaren leiden tot de gebeurtenissen van de zogeheten intocht in Jeruzalem. En er moet meteen bij verteld worden dat 7 jaar daarna geen bijzondere gebeurtenissen gemeld kunnen worden, zodat 7 jaar daarna ons kennelijk toch niet geleid heeft tot het einde van de 70ste week. Maar ja, dat staat hier in Daniël 9 ook niet, dus daar is nog geen man mee overboord, zal ik maar zeggen, hè. Daar zitten we nog niet fout mee. Maar eerst even, na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Als de datum klopt, die van de intocht in Jeruzalem, dan betekent dat dat na de intocht in Jeruzalem, of hoe het maar heten mag, de Messias zou uitgeroeid worden, afgesneden worden, kortom, hij zou sterven. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Het scheelt 5 dagen, maar dat doet er verder uiteraard niks toe. Het gaat hem erom dat hier staat, na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Dat die berekening ook inderdaad klopt, dat mogen in ieder geval blijken uit de merkwaardige woorden van Lucas 19. Lucas 19, waarboven staat de intocht in Jeruzalem. En voor de goede orde wijs ik hem erop dat het geen intocht in Jeruzalem was. Het was sowieso geen intocht. Het was een tocht naar Jeruzalem. En toen men Jeruzalem zag, eindigde deze tocht ook. Waarna er altijd nog weer mensen zijn die zeggen, ja, maar ik kwam toch in Jeruzalem? En dan zeg ik, jawel, maar ik kwam al vaker in Jeruzalem. Dat noem je toch ook niet de intocht in Jeruzalem? Het gaat erom dat deze opmerkelijke, demonstratieve en in zekere zin zelfs feestelijke gebeurtenis eindigde bij de afgang des Olijfsbergs, want zo wordt het ergens genoemd, hè, in vers 37 van Lucas 19. Als u nu genaakt aan de afgang des Olijfbergs. Wel, toen kreeg men zicht op de stad en in plaats van dat men toen uiteindelijk feestelijk ook de stad binnenging, gebeurde precies het tegenovergestelde. Het feest eindigde in een anticlimax. Want wat lezen wij? Wij lezen de bekende woorden over de ezel, maar daar ga ik nou allemaal niet op in, hè. De ezel die losgemaakt werd. Nee, daar kan ik niet allemaal op ingaan, maar ik kan natuurlijk wel vertellen dat de ezel bijvoorbeeld een beeld is van Israël, die altijd vastgebonden geweest is. Die ezels, dat weet u waarschijnlijk, die waren altijd zoek. Als we lezen over de eerste officiële koning van Israël, dan was hij op zoek naar ezels. En terwijl hij de ezel zocht, de ezels die weggelopen waren, terwijl hij de ezel zocht, werd hij tot koning gezalfd. En toen hij tot koning gezalfd was, waren de ezels ineens terecht. Thuis, gewoon. Nou, hier heb je net zo. Ja, dat is het, hè. Ezel, het lastdier, is een beeld van de gelovigen. Let wel, gelovigen, niet ongelovigen. Gelovigen levend in de dagen van de wet, in de dagen van de dienstbaarheid, die hun vrijheid zochten. Vandaar dat de ezels gewoonlijk zich losmaken. Ze zoeken altijd de vrijheid. Ze staan vast. Ze hebben ook een functie in slavernij eigenlijk, maar ze zoeken altijd de vrijheid. Het wordt hen dikwijls kwalijk genomen, maar het is een heel goed streven van de gelovigen om zijn vrijheid te zoeken. Dat is wat hij nodig heeft. Zodat als u nog eens een keer met een nukkige ezel te maken krijgt, begrijp dan dat zo'n ezel zich gedraagt als een gelovige te midden van de wereld. Hij hoort er niet in thuis, hij wil niet dienstbaar gemaakt worden. Hij trapt achteruit, in ieder geval hij zoekt. Dat is zo. En hij wordt vervolgens gevangen genomen door de enige echte koning. Die op zijn tocht om die verdwaalde, die weggelopen, die bevrijde ezels te vinden, inderdaad tot koning gezalfd wordt. Het type van Christus uiteraard. Zo ligt het ongeveer, hè? Nou, hier wordt de ezel losgemaakt in overeenstemming met de oud-testamentische profetieën. De Heer zet zich daarop, verbindt zich daarmee, wordt één plant met het beest eigenlijk. Dat is toch duidelijk, dacht ik, hè? Nee? Nou, vraagt u het maar eens na vanmiddag, goed zat, hè? Nou goed, dan staat er. Zij brachten hetzelfde tot Jezus, vers 35, en hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als zij reisden, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En als zij nu genaakten aan de afgang, dat is wel ook een afgang, hè. Als zij nu genaakten aan de afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen, niet al de menigte, al de menigte der discipelen. Dat zijn maximaal 500 dus, als ik het tel goed heb bijgehouden. Maar niet al de menigte der discipelen zich te verblijden vanwege het nieuwe verbond wat aanbreekt en dat soort dingen meer, daar verschijnt de koning. En God te loven met grote stemmen vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende, gezegend, niet de vorst, maar gezegend de koning. Gezegend de koning die daar komt in de naam des Heren. En hij komt niet alleen in de naam des Heren, hij draagt ook de naam des Heren. Uiteraard, hij is namelijk de Heren. Eigenlijk betekent zo'n uitdrukking in de naam des Heren ook in overeenstemming met alles wat over de Heren gezegd is geworden. Dat betekent het. In de naam van iemand wil uitdrukkelijk zeggen in overeenstemming met wie die iemand is. En in de naam des Heren wil zeggen in overeenstemming met alles wat over de Heer gezegd is. Dit is dan ook de Christus der Schriften. En dan staat er vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoge. Wat ook wel aardig is dat ze dat wisten. Want dat betekent dan toch dat die vrede en dat koninkrijk en die heerlijkheid in de eerste plaats gevestigd zal worden in de hemel en pas daarna op de aarde. Zo hoort het ook. En dan staat er, sommige der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. Want u weet, wij zijn, als we dat u nog eens vragen wat wij eigenlijk zijn, waar we bij horen, zegt hij gewoon, wij zijn vrolijk orthodox. Dan is dat ook weer, vrolijk orthodox. Wij zijn vrolijk orthodox en dat kan eigenlijk niet, omdat als je orthodox bent, dan mag je eigenlijk niet vrolijk zijn. Dat bedoel ik maar te zeggen, want dan komen de fariseeën uit de scharen, die zijn niet vrolijk, maar wel orthodox. En die nemen het kwalijk dat deze mensen zich verblijden en vrolijk zijn. En zeggen, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde en zei tot hen, ik zeg u lieden dat zo deze zwijgen, de stenen spoedig, haast, betekent haastig, spoedig, de stenen spoedig roepen zullen. Dat klopt natuurlijk ook, maar dit is ook al beeldspraak, hè. De stenen zullen roepen, welke stenen? Lees maar verder. Ja, natuurlijk zullen de stenen roepen, namelijk de levende stenen die wij geworden zijn, die samengevoegd worden tot één levende tempel. Het antwoord op mijn vraag dus, welke stenen zou ik moeten zijn, de stenen van de tempel. Maar daarbij doel ik eerst op vers 44, daar staan die stenen genoemd. Zodat je dat dan meteen weet, het gaat over de stenen van de tempel, want daar staat... Zij zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u en ze zullen u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Want Jeruzalem, de stenen van Jeruzalem en van de tempel zouden worden afgebroken en daarmee spreken die stenen, want die hebben een boodschap, als ze daar zo los liggen. Maar aan de andere kant staat er een positieve waarheid tegenover, namelijk dat andere stenen, levende stenen, dat is overdrachtelijk gesproken uiteraard, zijn of worden samengevoegd tot een tempel gods en tot een hemels of een nieuw Jeruzalem. Dat is namelijk de gemeente en die stenen spreken uiteraard. Nou goed, de Heer zegt dus, indien deze discipelen zwijgen, zullen spoedig de stenen roepen, en zo is het ook, want als Israël het evangelie afwijst en daar de boodschap niet meer gehoord wordt, zullen de stenen van Jeruzalem als vanzelf uit elkaar vallen. Als een automatisme, het gebeurt natuurlijk niet vanzelf, maar het is wel een soort automatisme, het is namelijk een vaste wet, een vaste regel, dat als Israël in ongeloof verkeert, dat dan de stenen van Jeruzalem en van de tempel ineens niet meer hechten. Die worden van elkander genomen, dat is wat er staat. Oftewel, Jeruzalem en de tempel worden dan verwoest. En dan staat er ook vervolgens, en als hij nabij kwam, niet eens in de stad, maar als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zodat u ziet dat het geen feestelijke intocht in Jeruzalem was. En hij zeide, och, en dat is gewoon een woord wat beklag uitdrukt, hè? De Heer klaagt. Och, of gij ook bekendet hetgeen tot uw vrede dient. Ik sla even de tussenzin over. Och, of gij ook bekendet hetgeen tot uw vrede dient. Dat gij is Jeruzalem. De bedoeling was dat Jeruzalem ook zou bekennen en erkennen, of gewoon kennen, wat tot hun vrede dient, zoals de discipelen namelijk. Want de geheel of al de menigte der discipelen begon zich te verblijden, vers 37. En daarna zegt de Heer tot Jeruzalem, dat het de bedoeling was dat Jeruzalem ook zich daarbij zou aansluiten, zich ook zou verblijden en ook zou roepen, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Maar Jeruzalem deed dat niet. Er was dus niet sprake van een feestelijke intocht in Jeruzalem. Integendeel. En dus zegt de Heer, och, of gij ook bekendet. En dan in de tussenzin, ook nog in deze uw dag, waarmee zeker op drie verschillende manieren nadruk gelegd wordt op de datum, zonder dat de datum vermeld wordt. Want het moest, maar wel vandaag. Ook vandaag. Wat was er dan met die dag, hè? En dan vervolgens ook nog in deze uw dag. Ook een verwijzing naar deze juiste dag, deze datum. En dan vervolgens deze uw dag. Dat is nog een keer een nadruk op deze datum. Zodat die zeker drie keer nadruk gelegd wordt op de datum van deze gebeurtenis. En dat is natuurlijk zo in de eerste plaats, maar ik ga het niet voorrekenen nou hoor. Maar in de eerste plaats omdat het de tiende van de eerste maand was. Dat kun je gewoon uitrekenen, dat doe je aan de hand van het Johannesevangelie. Het was de 10e van de eerste maand en wel de dag na de Sabbat, en dus de zondag. En zelfs de zondag voor Pasen, dat klopt precies, voor de opstanding. Dus het is de dag waarop wij, die wij gedenken via het zogeheten Palmpasen. Eigenaardig genoeg is die dag heeft die dag overleefd en wordt die op een of andere wijze in herinnering gebracht tot in onze dagen. Maar het is de 10e van de eerste maand en in de eerste plaats is dat de dag waarop volgens Exodus 12 het paaslam in huis genomen zou moeten worden. Dat wil zeggen, dan wordt hij uit de wei of uit de heide of weet je veel waar vandaan gehaald en wordt gebracht in huis. Moet je niet al te veel bij voorstellen, want het kan net zo goed zijn in de stal, want het hoort ook bij het huis. Personeelsverblijven horen ook bij het huis trouwens. Dat maakt niet zoveel uit. Maar het gaat erom, het paaslam moest in huis genomen worden en tot aan de huishouding worden toegevoegd. Daar gaat het maar om. En het zal ook duidelijk zijn dat het ware paaslam, en dat is Christus volgens 1 Korinthe 5, dat het ware paaslam hier in huis genomen zou worden. Namelijk hier verscheen de Heer voor de poorten van Jeruzalem. Dat is het huis dan uiteraard. Hè? Het is per slotverrekening ook zoals op een andere plaats staat, uw huis wordt u woest gelaten, dat daarbij ook in de eerste plaats gedacht wordt aan Jeruzalem. Wat verwoest zou worden en wat verwoest zou blijven. Het huis namelijk van Judas. Van Juda, van het Joodse volk bedoel ik dus, hè? Ja, dat huis zou woest gelaten worden. Nou goed, over dit huis gaat het. En men zal het paaslam in huis moeten nemen. Wat er gebeurd is dat de Heer Jezus, het ware paaslam, inderdaad daar in huis genomen wordt. Later ook gedood wordt overigens, maar daar gaat het nu nog niet over. Deze uurdag is dus in de eerste plaats de dag van de 10e van de eerste maand. Die datum die komt veel vaker in de Bijbel voor, omdat die datum ook steeds betrokken is bij de reiniging, heet dat, bij de reiniging van de tempel. Dat vindt u trouwens hier ook nog in ditzelfde hoofdstuk. De 10e van de eerste maand, het 11e trouwens ook en de 9e ook, want het gaat om een reeks van dagen dan. Maar die dagen zijn altijd betrokken in de reiniging van de tempel. En de reiniging van de tempel betekent gewoon dat het oude verbond eruit gegooid wordt en dat het nieuwe erin komt. En dat de Aaron verdwijnt en dat Melchizedek binnenkomt. Dat is de reiniging van de tempel. Einde van het oude verbond, einde van de hele handel van enzovoorts van het oude verbond. En het aanbreken van het nieuwe verbond. Ja, en in Johannes lees je dan, Johannes 2, dat de Heer spreekt over, de eerste tempel reinigt en dan spreekt over, breek deze tempel af en ik zal hem weer opbouwen. Dat is ook een heel goede manier om hem te reinigen. Gewoon afbreken en opnieuw bouwen. En dan staat erbij, dit zeide hij van de tempel zijn lichaams. En dan zeggen wij, oh ja, dat gaat over zijn dood en opstanding. Dat is natuurlijk wel zo, maar het is nog veel meer dan dat. Hè? Ook daar is het gewoon het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. Daar gaat het hier dus ook om. Want dat zou in deze dagen gebeuren. Tempelreiniging, want dat gebeurde altijd. Waar het ook gebeurt in de Bijbel, die reiniging van de tempel, het is altijd rond deze dagen, rond de 10e van de eerste maand. In elk geval, meer zal ik er nou niet over zeggen. Maar dan staat er ook nog in deze dag, waarbij het niet alleen gaat om de 10e van de eerste maand alleen, maar ook om de 10e van de eerste maand in dit jaar. Want zoals gezegd, zo netjes uitrekenen, op de dag nauwkeurig vanaf de eerste van de eerste maand in 445 voor onze jaartelling. En we tellen daar dan die 69 weken van jaren bij op. Dan komen we precies uit in deze 10e van de eerste maand, 10 Nisan van het jaar 32 voor onze jaartelling. Ik zou bijna zeggen, reken het maar eens na, maar dan moet ik de hele middag vragen beantwoorden, vrees ik. Want het is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is nou eenmaal zo, maar niettemin komt dat zo uit. Op de dag nauwkeurig. Dat wil niet zeggen dat de berekening klopt, maar in ieder geval is de berekening nauwkeurig genoeg om daar in de buurt uit te komen. Dat is mij al genoeg. Maar ik denk dat het op de dag nauwkeurig klopt. Ik heb niet echt reden om daaraan te twijfelen, anderen echter wel helaas. Nou, hoe het ook zij, deze uw dag was de laatste dag van de 69e week. Wel nu, aan het eind van de 70e week zal de Heer komen in heerlijkheid om zijn koninkrijk te openbaren. Aan het eind van de 69e week verschijnt hij. Jeruzalem wil hem niet als koning en het gevolg is dat niet het koninkrijk openbaar wordt, maar integendeel zou verdwijnen. En de vorst, de kroonprins, zou geen koning worden. De discipelen riepen hem uit tot koning, gezegende koning, die komt in de naam des Heren. Maar hij werd niet meer dan de vorst, omdat Jeruzalem zelf hem niet tot koning wilde. Toen niet, en een paar weken later ook niet. Dat wil zeggen, hier niet, maar ook na zijn opstanding niet. En dat is eigenlijk nog veel belangrijker. De situatie veranderde dus niet, ook niet nadat rechtstreeks gepredikt werd dat deze Jezus de beloofde Christus was, die leed en stierf om de zonde van het volk weg te nemen en die daarna uit de dood opstond om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om een oorzaak van eeuwige zaligheid te worden voor degenen die in hem geloven, geciteerd uit de Hebreeënbrief. Maar men beliefde hem niet en zo is het gebleven. Het koninkrijk werd dus van Israël weggenomen. In plaats van dat het koninkrijk openbaar zou worden aan het eind van de 70ste week, werd het aan het eind van de 69ste week weggenomen. Waarna de grote vraag is, en dat is het hete hangijzer natuurlijk, hè, hoe het dan verder ging. Wel, laat ik dan eerst hier even verder lezen, voor het gemak, Lucas 20, want daar staat: Och, of gij ook bekend het nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen, juist. Maar nu is of wordt, dat is hetzelfde, nu is of wordt het verborgen voor uw ogen. Niet, nu komt het niet, of nu is het er niet, maar nu wordt het verborgen voor uw ogen. Dat wil zeggen, er kwam wel een koninkrijk, al was het maar alleen omdat de discipelen hem tot koning uitriepen. Zij zouden dus aan zijn koninkrijk worden toegevoegd. Maar het koninkrijk zou voor de ogen van Israël in ieder geval, en meer in het algemeen voor de ogen van ongelovigen, verborgen blijven. Dat is wat er staat. Nu is het verborgen voor uw ogen. In het Johannesevangelie wordt aan de Heer gevraagd, een paar dagen later, voor Pilatus: bent u een koning? Toen zei de Heer het een en ander. Hij zei zoiets van: nou, kijk maar eens naar de Joden, die hebben mij in uw handen overgeleverd, dus koning der Joden kan ik moeilijk zijn. Zijt gij de koning der Joden? Dat leek er niet op. Zijt gij dan koning in het algemeen? Toen zei de Heer zoveel als: dat wel, maar gezien de omstandigheden is nu mijn koninkrijk niet van hier. Hij zei letterlijk, in onze vertaling staat het letterlijk zo althans, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Dat betekent, want daar moet je natuurlijk goed bij nadenken, dat het straks wel van hier zou zijn en dat het nu wel zou zijn, maar niet hier. Maar wel daar, wij noemen dat ook het zogenaamde hier daarmaals. Waar goed. Nee, men denkt dat men in hier namaals naar de hemel gaat. Het mag wezen wat het is. Maar wij zijn nu reeds daar, in diezelfde hemel. Dus, en dat is nu al zo. Terwijl we hier zijn, zijn we al in de hemel. Vandaar dat wij dat noemen het hier daarmaals. Dat is ontleend aan Johan Bos. Nou goed. Maar dat is precies wat er dus gezegd wordt. De Heer zegt, mijn koninkrijk is nu niet van hier. Dat is in het Johannesevangelie. Ik weet niet precies waar, Johannes 17 is geloof. Nee, Johannes 18 zal het zijn, denk ik. En bij een andere gelegenheid zegt de Heer, als u het koninkrijk zoekt, wel, het koninkrijk komt niet met uiterlijk vertoon. Heeft het, of met uiterlijk gelaat. Heeft het koninkrijk dan geen uiterlijk gelaat? Kan het dan niet gekend worden? Jawel, maar er staat, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Want als het koninkrijk aanbreekt, is het verborgen. En hij zegt er ook achteraan, dat ziet, het koninkrijk is in uw lieden. En als men zou zeggen, het is hier of daar, dan is het er niet. Maar het koninkrijk is in uw lieden. Nu is het koninkrijk niet van hier, niet van deze uiterlijke wereld. Dat komt nog wel, maar het is nu nog niet zo. En dat is ook wat hier staat. Nu is het verborgen voor je ogen. En voor Israël, maar voor elke ongelovige, en zeker voor hen die onder de wet wensen te leven, is het koninkrijk van Christus verborgen. En het tragiek is zelfs dat speciaal voor hen die onder de wet willen leven, dat bij hen juist wel bekend is dat de Heer koning is, maar toch is het voor hen verborgen, omdat ze in de praktijk part nog deel aan hebben. Dat is het eigenaardige, dat men de Heer wel ziet als koning, maar in de praktijk van het leven daaruit niet leeft. En dan kun je nagaan hoe verborgen het is. Daar zit het keppeltje tussen. Dan wel de Polaroidbril. Nou goed. Want staat hier, nu is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving, een loopgraaf gewoon hoor, een begraving, schuttersputjes, een begraving rondom u zullen opwerpen, een wal waarachter men ligt, en zullen u omsingelen en u van alle tijden, van alle zijden benauwen. En benauwen wil zeggen dat men als het ware ingedrukt wordt. Het zal ook duidelijk zijn dat een beleg, want dat is het, een beleg om een stad inderdaad hetzelfde is, dat de stad benauwd wordt. Wordt in zijn bewegingsvrijheid beperkt, tot de dood erop volgt. Ze zullen u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond nederwerpen. Dat is die uitspraak, u tot de grond nederwerpen, is een uitspraak die overeenkomt met de oorspronkelijke uitspraak over de mens, waar staat, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En tot de grond nederwerpen wil zeggen, wel, het kwam allemaal uit de aarde, het gaat er weer in terug ook. Er zal niks van overblijven, is de gedachte. Hier toegepast op de stad en de staat van het Joodse volk, en bij andere gelegenheden natuurlijk gewoon toegepast op de natuurlijke mens. Zij zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u, zodat je maar weer ziet dat rechtstreeks tot Jeruzalem, de stad, gesproken wordt. En bedenk dan nog even dat de profetie die we onder ogen hebben, die van Daniël 9, inderdaad gaat over uw volk en meer speciaal uw heilige stad. Het gaat over de stad. Die 70 weken begonnen te tellen bij de uitgang des woords om te doen wederkeren en om die stad te bouwen. En de 7 weken eindigden met de voltooiing van de bouw van die stad. En de 7 en daarmee, en de 62 en daarmee ook 69 weken eindigen met dat de Heer komt voor de stad als de koning en door zijn discipelen erkend. Maar de stad wil niet en dan spreekt de Heer tot diezelfde stad en zegt, och, of gij ook bekend het. Hetgeen tot uw vrede dient, ook op deze uur dag, laatste dag van de 69 weken. Maar helaas, nu is het verborgen voor uw ogen. En in plaats van dat het koninkrijk aanbreekt, zullen er dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen. In plaats dat uw vriend zijn koninkrijk zal oprichten, zullen uw vijanden een begraving rondom u opwerpen. In plaats van dat uw vriend zijn troon in het midden van u zal zetten, zullen de vijanden rondom u een begraving oprichten enzovoort. Zullen u van alle zijden benauwen, zullen u tot de grond doen nederwerpen. En dat terwijl Sion, een van de namen voor Jeruzalem, juist betekent dat het een opgericht teken is. Zie hoeveel erachter steekt. Maar er staat, ze zullen u tot de grond nederwerpen. En uw kinderen in u. Dat gaat gewoon over de bevolking van Jeruzalem natuurlijk. En ze zullen u de ene steen op de andere steen niet laten. Er staat nog veel korter gewoon. Ze zullen u de steen op de steen niet laten. Dat wil zeggen dat de stad zal worden afgebroken en verwoest. En waarom? En dan staat er, wel daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Let nou op, er staat niet daarom dat gij uw bezoeking niet bekend hebt. Dat was wel zo, maar dat staat er niet. Het staat daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Hier wordt dus nog een keer nadruk gelegd op de juiste datum die men kennelijk had kunnen weten. Nou ja, de Heer Jezus zelf wist het. En ik heb het idee dat sommige van de discipelen dat ook geweten hebben. Ik begrijp anders niet waarom ze deze dingen gedaan hebben. Maar dat doet er nou niet toe. Hen wordt in ieder geval verweten, of Jeruzalem wordt in elk geval verweten, dat ze de tijd niet gekend hebben. En daar gaat het maar om. Zodat u maar beziet dat deze dingen uitdrukkelijk van tevoren worden aangekondigd. En de bedoeling is dat men op de gestelde datum en voor de gestelde tijd in ieder geval beantwoord heeft aan Gods eis. Namelijk dat men tot geloof komt en tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als de beloofde Messias. Dat men komt tot geloof in zijn woord. Maar men heeft de tijd niet gekend en in plaats van dat het koninkrijk zou aanbreken, zou er een beleg volgen rondom Jeruzalem. Een beleg rondom Jeruzalem wat zou eindigen in de verwoesting van Jeruzalem. Nou, dan gaan we meteen verder, hoor. Of eigenlijk terug naar Daniël 9. Want, dan praat ik gewoon even door, hè. Normaal gesproken, als we nou niks verder zouden lezen. Als we nou helemaal niks verder zouden lezen, maar gewoon het verhaal zelf af zouden maken en de beroemde plaatjes zouden kleuren, dan is het dus zo dat, hè, want we weten van niks, van geschiedenis niks, we weten nou niks. Hè? We weten alleen, 69 weken is al voorbij, dat was geen Messias, de kroonprins, maar zijn koninkrijk kreeg hij niet. En de Heer zegt, in plaats daarvan zullen uw vijanden een begraving rondom de stad leggen, de stad zal worden ingenomen. Dan betekent dat, hè? Dat betekent, dat ga ik heel voorzichtig schrijven, hoor, want ik haal het later weer weg. Dan betekent dat, dat in de daaropvolgende ene week van 7 jaar een beleg rondom de stad gelegd zou moeten worden, de stad zou moeten worden ingenomen en daarna zou alsnog de stad tot geloof moeten komen op een of andere wijze, omdat volgens Daniël 9 vers 24, en verder weten we even niet, volgens Daniël 9 vers 24 aan het eind van 70 weken het koninkrijk van de Messias zou aanbreken. Over Israël en over Jeruzalem. Dus dat zet ik er dan zo achter. Ook had ik dun zullen schrijven. Maar vooruit te gaan. Ik haal het straks echt weer weg. Ik bedoel het even als hypothese. Als ik een flanelbord had, zou ik het weer anders doen. Hè? Maar wat we nou weten, is dat na 69 weken, na dus de zogeheten intocht in Jeruzalem, Jeruzalem verwoest zou worden. Binnen die 70ste week dus. Maar het zou ook moeten leiden tot de bekering van Jeruzalem. Opdat het koninkrijk zou aanbreken. En dat gebeurde aan het eind van de 70ste week. Nou, dat lijkt me een heel duidelijke zaak. Zo zou het moeten, normaal gesproken. Maar we zitten echter met één belangrijk probleem. Ik doe dit nou op de eenvoudigste manier, hoor. We zitten met een belangrijk probleem. Het is niet gebeurd. Zo zit het gewoon, het is niet gebeurd. Want is Jeruzalem dan niet verwoest? Is er geen beleg rondom de stad geslagen? In het jaar 70 van onze jaartelling, op ons schema, hè, toen werd inderdaad Jeruzalem verwoest. De stad werd ingenomen, er werd nauwelijks een steen op de andere gelaten, eigenlijk helemaal geen één. Want de paar stenen die nog op elkaar staan, die kun je eigenlijk niet eens rekenen als behorend tot de tempel van vroeger, hè? Dat is een stukje klaagmuur wat er nog staat, hè? Maar goed. Maar dat is het beste bewijs voor het feit dat geen steen op de andere gelaten is. Ze zijn weg. Moet er geweest zijn, maar het is weg. Jeruzalem werd dus verwoest. Maar niet in de 7 jaar, niet binnen de 7 jaar die volgden op de dood en opstanding van Christus. Niet in de 7 jaar die volgden op de intocht in Jeruzalem, of hoe het maar heten mag. En zoals gezegd, 7 jaar na het einde van de 69ste week valt helemaal geen bijzondere gebeurtenis te melden. We zouden er zelf al in moeten plaatsen, zo van die zou het misschien geweest hebben kunnen zijn geworden. Maar dat gaat zo niet. We vinden gewoon niks. En dan blijkt ook vervolgens dat de Bijbel zelf natuurlijk ook nog wel het een en ander te zeggen heeft over deze profetie van Daniël 9. Want er is dus iets mee mis. En bovendien blijkt dat het ook heel nuttig kan zijn om het profetie zelf nog eens een keer heel goed te lezen. Vooral in verband met wat er nu eigenlijk verder staat. En voordat ik dat doe, vertel ik het eerst met eigen woorden. Want dat is de snelste methode. En we hebben toch wel wat haast. Het punt is namelijk, dat blijkt, en dan vertel ik meteen hoe ik het zie. Het punt is namelijk, dat blijkt dat die 70ste week van Daniël niet in het verleden vervuld is. Dat kan ook niet, want het heeft niet geleid tot de openbaring van het koninkrijk van Christus. Er zijn brieven genoeg in het Nieuwe Testament, zeker die dat uitgebreid bevestigen. Dus daar hebben we zoveel argumenten voor, dat lijkt me wel voldoende. Maar het punt is dat weliswaar die 7 jaar niet hebben geleid tot de openbaring van het koninkrijk. Maar het punt is bovendien ook dat het wel degelijk in de Bijbel staat dat 70 weken zouden leiden tot het koninkrijk. En dan kun je hoog en laag springen en nog zoveel bezwaren maken en lelijk doen. Maar het kan alleen maar de conclusie getrokken worden dat die 70ste week dus niet meteen begonnen is na de 69ste. Denk er maar eens een poos over na. Van mijn part denk je er jarenlang over na. Maar je kunt niet tot een andere conclusie komen. Behalve dan dat je zou kunnen zeggen, nou ja, je moet die 70ste week dan maar vergeten. Want er waren wel 70 genoeg, maar er zijn 69 voorbij. Vooruit die ene krijgen we korting. Ik bedoel, het koninkrijk is wat anders geworden. Israël wilde niet, nou gaat het dus niet door. Er zijn er genoeg die er hopen dat het zo is. Nou gaat het dus niet door. Maar het is natuurlijk veel erger, het gaat zelfs 2 keer door. Want de gebeurtenissen die over die 70ste week vermeld staan, zijn al een keer, hebben al een keer plaatsgevonden in het verleden. Alleen het was niet de 70ste week. Heb je dat? Want Jeruzalem werd verwoest. Werd een beleg omgeslagen. Gebeurde precies wat we verwachten mochten. Eerst een beleg om de stad, zodat iedereen in Jeruzalem gealarmeerd was. Daarna werd het beleg opgebroken weer, omdat die legers weer eens ergens anders nodig waren, want die Romeinen hadden het erg druk met oorlog voeren. We hadden nog van die lastige jongens in Gallië ook trouwens, waar ze steeds moeten wezen, maar daar gaat het nou even niet over. Niet waar? Maar die legers moesten weer weg, zodat men toen de gelegenheid kreeg om alsnog de stad te verlaten, omdat men kon zien dat daar toch de profetieën in vervulling zouden gaan en dat de stad verwoest zou worden. Bovendien met de gebeurtenissen in de dagen van Nebukadnezar in het achterhoofd, Bijbelse geschiedenis, was het helemaal duidelijk, want toen gebeurde precies hetzelfde. Er werd eerst een beleg geslagen om de stad, daarna werd het beleg opgeheven omdat die legers ergens anders nodig waren. Toen kon men dus de stad alsnog uitvluchten. Wie wilde en wie eigenwijs was en niet naar de profetieën wilde luisteren, en wie luisterde naar de valse profeten die zeiden God zal de stad redden, die bleven in de stad en werden in de stad vervolgens vermoord. En dat is nog netjes gezegd, vermoord. He? Nou, zo gebeurde in het jaar 70 van onze jaartelling ook. En in de dagen die eraan vooraf gingen, werd een beleg geslagen rondom de stad. De legers gingen vervolgens weer weg. Wie wilde, kon de stad uitvluchten. Bekend is ook dat nogal wat gelovigen uit die dagen de stad uitgevlucht zijn en een toevlucht hebben genomen in, jawel, in Petra. Zo hoort het ook, zou je zeggen. Maar daar hebben we het nu ook verder nog niet over. En daarna kwamen die Romeinse legers terug onder aanvoering van ene Titus. En het heeft geleid tot de verwoesting van Jeruzalem en tot de moord op alle inwoners van Jeruzalem. Voor zover ze elkaar nog niet hadden opgegeten, dat is geen grapje, maar dat is zeer serieus, zo is het gegaan. Voor zover ze elkaar nog niet hadden opgegeten, werden zij gekruisigd buiten de stad. Gekruist buiten de stad. 10.000 kruisen hebben er gestaan buiten de stad toen. En dat is niet eens de vervulling van de profetieën omtrent de 70ste week van Daniël. Want het was die week niet. De gebeurtenissen mogen dan daarmee in overeenstemming zijn, voor zover wij weten, dat is ook zo. Maar de tijd absoluut niet. Want die dagen hebben ook niet geleid tot de bekering van Israël en het openbaar worden van het koninkrijk van de Messias. En het was wel vervulling van Bijbelse profetie, maar niet die van Daniël 9. Ook zelfs niet die van Matteüs 24, maar wel die van Lucas 21. Maar goed, daar hebben we het nou verder niet over. Het gaat er maar om dat die 70ste week in het verleden nog niet heeft plaatsgevonden. En aangezien wij geloven dat die in de Bijbel staat en dus zal plaatsvinden, moet hij dus in de toekomst alsnog plaatsvinden. En omdat wij dat geloven, noemt men ons officieel futuristen. Een futurist binnen de theologie is iemand die gelooft dat pas in de futurum, dat wil zeggen in de toekomst, in de future, hè, zeggen de Engelsen dan, dat pas in de toekomst de 70ste week van Daniël zal plaatsvinden. De futuristische school, waarbij school staat voor een verzameling leerstellingen natuurlijk, hè. En daartegenover staat ook de zogenaamde historische school. Dat zijn degenen die geloven dat de 70ste week in het verleden heeft plaatsgevonden. Maar om dat te kunnen geloven moet men eerst die 70ste week als een betekenis ontroven. Dat wil zeggen, dan moet je het mist uithollen en alles wat erover gezegd wordt wegredeneren. En dan zeg je gewoon, hij is vervuld in het verleden. Ja, dat betekent dus niks meer. Daar gaan we dus ook verder niet over hebben. Maar dat zijn lui die over het algemeen zeer onnauwkeurig met hun Bijbel omspringen. Ik kan niet anders zeggen. Het ziet er heel nauwkeurig uit, maar het is juist het tegendeel. Men springt er heel onzorgvuldig mee om. Doet dan ook net alsof de 70ste week vervuld is althans de eerste helft daarvan, in de dagen van het optreden van de Heer Jezus. En zegt dan dat de dood van de Heer Jezus ongeveer het midden van de 70ste week zou moeten geweest zijn. En die andere 3,5 jaar, die gooit men gewoon weg, geloof ik. Of zo, van die zijn nou wel om, dus we zijn nou wel bij het einde van de 70ste week zo ongeveer. Zo werkt het ongeveer. Dus heel onnauwkeurig. Maar daar zullen we het niet verder over hebben. Wij geloven dus, en we hebben daar goede argumenten voor, dat die 70ste week inderdaad niet plaats heeft gevonden meteen aan het eind van de 69ste en daarom pas zal plaatsvinden in de toekomst. Waarbij ik daarnaast dan maar gewoon even opmerk, zonder verder commentaar, omdat ik dat vroeger al eens uitgebreid, heel uitgebreid zelfs gegeven heb, dat de Bijbelse tijdrekening inderdaad nogal wat van dit soort onderbrekingen en gaten kent. Dat wil zeggen dat perioden gemeten worden, terwijl bepaalde kleinere delen ervan gewoon worden overgeslagen. Niet meegeteld worden. Het meest bekende is natuurlijk de tijd van de geschiedenis van de Richteren. In een van de uitspraken over de totale periode van de Richteren, daarin blijkt dat heel wat perioden zijn overgeslagen, heel wat tijd tekort komt eigenlijk. En die tijd die overgeslagen is, blijkt te zijn, dat kun je gewoon narekenen, blijkt te zijn al die tijden waarvan in de Richteren, het boek Richteren staat, dat Israël ongehoorzaam was aan Jehovah en dus overheerst werd door de heidense volkeren enzovoorts. Zodat je dan ook vindt, onderbreking van de tijdrekening, er wordt gewoon het een en ander niet meegeteld. Verder is het zo dat de oude geschiedenis van Israël ook kan onderverdeeld worden in diverse perioden van 490 jaar. Zelfs niet alleen na elkaar, maar zelfs elkaar overlappend. Verschillende perioden van 490 jaar, waarbij ook nogal eens blijkt dat bepaalde perioden daaruit gewoon zijn overgeslagen. Dat maakt het er allemaal niet zo eenvoudig op, maar het hoeft ook niet. Wat voor ons maar van belang is, is dat zo'n rekenwijze ook daadwerkelijk bestaat. Dat stukken worden overgeslagen, domweg niet worden meegeteld. Wij kennen zo'n soort tijdrekening trouwens ook, want iedereen die in loondienst werkt en aan de prikklok verbonden is, kent het verschijnsel ook. De klok begint pas te lopen, voor u althans. Als u uw kater ingestoken hebt en hij gaat weer uit als de kater uitgaat en zo wordt u weer afgestempeld en dat soort dingen meer. Om over de schakers maar te zwijgen, want die zijn er helemaal mee grootgebracht, zou je bijna zeggen. Met dat verschijnsel. De klok loopt of voor de een of voor de ander. Maar die klok kun je gewoon stilzetten, er zit een knop bovenop, waar wij zo'n knop in het leven ook hadden, hè. Even uitrusten, we gaan morgen weer verder, hè? Even de knop indrukken. Hè? Gaan we eerst naar vakantie, telt allemaal niet mee. Dat is ook onbetaald trouwens. Maar goed, hè? Dat zou wel leuk zijn. Maar zo'n tijdrekening kennen wij dus ook. De Bijbel kent hem ook en past hem ook hier toe in Daniël 9. Want leest u nou maar eens even goed. Vers 26 begint niet met... En in de 70ste week... Er staat namelijk, en na die 62 weken, oftewel na 69 weken. Er staat niet in de 70ste, maar er staat wel na 69. Nou geef ik meteen toe dat de uitdrukking na 69 wel kan betekenen in de 70ste week. Maar de volgende vraag is dan natuurlijk, maar waarom staat dat er dan niet gewoon? Het zou veel eenvoudiger zijn. Nou, waarom het er niet staat, is omdat de lui die hier die profetie ontvingen, dit niet hoefden te weten. En daarom staat het na 69 weken in het midden latend of dat in de 70ste week zou zijn of niet. Want dit hing gewoon af van of Israël zou komen tot aanvaarding van de Heer Jezus, de opgewekte Jezus, als de Messias der Schriften, als de gezalfde Gods. Maar dat is niet gebeurd. En daarom is het ook niet de 70ste week, maar wel na 69 weken, want die waren om. En als we dan netjes lezen, zal ook blijken dat pas in vers 27 weer gesproken wordt over een week. En u begrijpt hoogstwaarschijnlijk dat dat velen de gelegenheid heeft gegeven om te zeggen, nou ja, een week, maar dat is niet de 70ste, want die vinden we al in vers 26. Na 69, dat is in de 70ste, werd de Messias uitgeroeid. Maar daarna in vers 27 is weer sprake van een week. En dan ga je gewoon verder en zeg je, nou, kennelijk kun je de hele heilsgeschiedenis ook onderverdelen in perioden van 7 jaar. Dat is niet zo dom, want zo waren er ook de Sabbatjaren. Elk zevende jaar was een Sabbatjaar. Nee, was het niet zo. Had het moeten zijn. Was het niet. Maar ik zei al, men werkt dan onnauwkeurig. De hele geschiedenis valt uiteen in periode van 7 jaar. En ook in periode van 490 jaar. En periode van 50 jaar. En aangezien een week ook verdeeld kan worden in dagen en dan ook nog eens door de helft, kun je dus... Nee, daar komen we nog op. Maar kun je dus ook nog perioden hebben van 2520 jaar en perioden van 1260 jaar. Maar waarom ook niet allerlei perioden van 1260 dagen? En sommigen nemen al dat soort perioden, zetten ze ongelimiteerd achter elkaar en achter elkaar, trekken daardoor door de hele geschiedenis, door de middeleeuwen, door de kruistochten heen, door de dagen van waarin wij leven ook, en zeggen, kijk, elk zo'n periode leidt tot een heel bijzondere gebeurtenis. Ja, dat zal wel. Ik heb een geschiedenisboek thuis, er staan zoveel bijzondere gebeurtenissen in. Er is altijd voor elke datum wel één te vinden. En zo gebeurt het ook. Nou, dat is de historische school. Die zegt de 70ste week is geweest, maar er komen nog zoveel weken en de geschiedenissen herhalen zich en er is altijd wel weer wat. En als je het leest, dan imponeert het eerst, tenminste zo is het mij gegaan en anderen ook heb ik gehoord, het imponeert eerst en daarna begin je gewoon te lachen. Haha, ze hebben weer eens wat. Zo gaat dat. Want het heeft met de Bijbel en Bijbelstudie totaal, maar ook totaal niks te maken. Hooguit iets met bioritmiek of iets dergelijks. Of met jazzgymnastiek, dat wil ik afwezen. Maar zoiets. Maar dat is geen Bijbelstudie. Dat is een veronachtzaming van de Bijbel. En men legt er dan zijn eigen schema's en dat soort dingen overheen. Het is levensgevaarlijk. Nou goed. Wat wij lezen in vers 26 is dat niet in de 70ste, maar wel na 62 weken, oftewel na 69, de Messias zou worden afgesneden. Dat is ook gebeurd. Gebeurde 5 dagen daarna. Want die 62 weken liepen af op de bekende zondag van de zogeheten intocht. En op de vrijdag daarna werd de Heer Jezus gekruist. Overigens niet gelijk met het paaslam, mocht u dat soms denken, want dat was helemaal niet zo. Dat was een dag later namelijk. De Heer heeft het paaslam nog gegeten, dus dat lijkt me wel een duidelijke zaak. Maar op de vrijdag werd hij gekruist, de 6e dag, en daar heb je weer zoiets. Op de 6e dag zou de mens moeten verschijnen. Ik zit ineens weer in Genesis 1. Hè? De 6e dag zou de mens moeten verschijnen, Adam, die de aarde zou onderwerpen. Op de 6e dag, maar zeg nou maar bedeling, zou ook de zoon des mensen moeten verschijnen om de aarde aan zich te onderwerpen. Dat gebeurde ze ook nog, maar wij leven pas in de 5e. Maar het was op de 6e dag waarop de Heer gekruist werd. En in plaats van dat hij de aarde aan zich onderwierp en tot koning werd uitgeroepen op de 6e dag, werd hij, in tegenstelling daartoe, gedood. En voordat hij alsnog verschijnt op de 6e, verschijnt er eerst een andere 666. Dat zijn altijd lui die het groter doen. Maar dat is een andere zaak, hè. Maar goed, hij werd dus na 69 weken afgesneden. Dat staat er, maar dat zal niet voor hemzelf zijn, maar dat betekent gewoon, hij zal niet hebben, dat staat er gewoon, hij zal niet hebben. Namens het koninkrijk niet. En een volk van een vorst, het wel komen zal, want het welk slaat op een volk. Er zal een volk komen en daarbij ook een vorst. Niet een koning, maar wel iemand die er leiding aan geeft. Die zal de stad en het heiligdom verderven. En dat is krek hetzelfde als wat we zojuist gelezen hebben in Lucas 19. Men heeft de tijd van de bezoeking niet gekend. Dus zou Jeruzalem omsingeld worden en vervolgens verwoest. En hier staat er precies een. Na de totale 69 weken, nadat die tijd van die bezoeking voorbij is, zou er een vorst komen van een volk. En die zal de stad en het heiligdom, in ieder geval de tempel dus, verderven. En verderven is een uitdrukking voor de dood. Maar dat stond er toch in Lucas 19, zal tot de grond toe nedergeworpen worden. Dat is ook een uitdrukking voor de werking van de dood. En er staat er, en zijn einde, het einde van die vorst namelijk, of het einde van dat volk, dat kan ook nog. Dat is ook zijn einde. Zijn einde zal zijn met een overstromende vloed en tot het einde toe zal er krijg, oorlog dus, zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Dat wil zeggen dat na 69 weken die verwoesting komt en die verwoesting zal ook heel lang blijven. Ik ga met opzet niet op de details van het vers in. Maar die verwoesting zal ook heel lang blijven. Die verwoesting zal zelfs leiden tot in de dagen van de 70ste week. Want dat is vers 27. Want daar staat, en hij zal velen het verbond versterken. 1 week, of gewoon 1 week. En daar pas wordt gesproken over de 70ste week. Als je dat nou heel letterlijk neemt. Dan vinden we dus tot en met vers 25 de 69 weken. In vers 26 vinden we het gat tussen de 69 en de 70ste week. En in vers 27 vinden we de 70ste week. Dat is iets te zwart-wit geredeneerd, daar moet ik er meteen bij zeggen. Want vers 26 leidt wel degelijk ook tot het eind van de 70ste week. Want er staat tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Tot het einde van wat dan? Nou, tot het einde van wat? Tot het einde van de 70 weken, daar gaat het toch over? Tot het einde van de 70 weken zullen er verwoestingen meervoud zijn. Dat zijn er minstens 2. Als we weer gaan specificeren. Eén is al geweest, de andere komt nog. De eerste was niet in de 70ste week, maar wel na de 69ste. En die andere, die van vers 27 namelijk, die is wel degelijk in de 70ste week. En omdat er verwoestingen zullen zijn tot het einde toe, dan zou je dus moeten verwachten dat die verwoesting uiteindelijk pas voltooid wordt. Inderdaad, op het einde van de 70ste week zelf. En zo is het ook, ik kan het ook makkelijk zeggen, omdat dat natuurlijk in andere schriftgedeelten vermeld staat. Maar daar hebben we het nog wel over. Verwoestingen dus sinds de 69ste week. En het tragiek is dat niet eens de 70ste week begon, maar wel de verwoestingen. En zodat de dingen die kenmerkend zijn voor de 70ste week al begonnen zijn na de 69ste. Als iemand toevallig hier binnenkwam bij deze zin, dan zou hij zeggen, dit is dwaasheid wat die man staat te vertellen. Hè? De verwoestingen van de 70ste week, dat wat kenmerkend is voor de 70ste week, is al begonnen aan het einde van of na de 69ste. Zo zit het, ja. En die verwoestingen, wel, daar leven wij er vandaag nog in. Dus een kleine herleving, zal ik maar zeggen, even. En voor ons lijkt het heel lang, enige tientallen jaren. Maar het is maar kort, hoor. Want verwoestingen zijn er altijd geweest en Palestina, Canaan, Jeruzalem zijn altijd sinds de eerste komst van Christus en sinds het einde van de 69ste week nauwelijks wat anders geweest dan een woestijn en een ruïne. En eigenlijk is dat nog zo, al wordt men niet geacht dat zo rond te vertellen. Oh, er staan zoveel kerken in Palestina. Nou, dat zeg ik toch. Onder andere, nou ja, nee, maar ook letterlijk, een woestijn, geen regen, geen leven, enzovoorts. Nou, dan gaan we even verder, dan komen we bij vers 27, daar staat, hij, en hier wordt het link, hè? Hij, wie? Wel, die vorst uit het voorgaande vers. Maar u moet daarbij bedenken dat een vorst niet iemand is in de zin van het is die persoon die toen en toen geboren werd onder die naam en in die plaats en toen werd ingeschreven in het bevolkingsregister. Een vorst is gewoon de rechthebber op de troon, de belangrijkste man, de leider van een volk. In ieder geval eventueel net gesitueerd onder de officiële koning. En daar gaat het maar om. Meer niet. Als een man sterft, komt er ogenblikkelijk een ander voor in de plaats, want er moet er zo een wezen. Er is altijd iemand die die titel erft. Die vorst is dus ook niet de naam, maar feitelijk de titel. En het eigenaardige is dat datzelfde eigenlijk ook geldt voor het volk wat genoemd wordt. Want onder dit volk, wat komen zal, wordt in principe slechts verstaan het volk van het wereldrijk van die dagen, van de wereldbeheersers van die dagen. Dat volk, dat bestond in de jaren van de eerste komst van Christus uiteraard uit de Romeinen. En hun vorst, ja, je zou zeggen dat is de keizer in Rome, maar uit de omstandigheden blijkt dat die vorst gewoon de legeraanvoerder was onder wie Jeruzalem werd ingenomen. Eenvoudig genoeg. Wel, in de toekomst zal er weer zo'n wereldrijk zijn, maar dat staat in Daniël 1 tot en met, nou vooruit 2 dan, Daniël 2 tot en met 8. Alle voorgaande hoofdstukken eigenlijk. En er staat niet bij dat dat het Romeinse Rijk is overigens hoor, alhoewel velen dat denken. Maar er zal in de toekomst weer zo'n wereldrijk zijn en die zal uiteraard ook een machthebber hebben. En het eigenaardige van de profetie is, en ik zeg dus niet dat het vreemd is, ik zeg dat het de eigen aard van de profetie is, dat dezelfde woorden gebruikt worden voor dezelfde omstandigheden, hoewel diezelfde omstandigheden zich soms afspelen in totaal verschillende tijden en ook onder totaal andere namen. Want het volk wat zou komen en die vorst, het waren de Romeinen en Titus in het verleden. Maar het had ook de Syriërs kunnen zijn onder Antiochus Epiphanes, Epiphanes, Epiphanes. Ik zeg maar Epi, zegt hij. Dat had het allemaal kunnen zijn. Het zouden ook, maar dat was voor die tijd, de Babyloniërs geweest kunnen zijn onder Nepi, Nebukadnezar was hem. Hè? Ik bedoel, dat maakt allemaal niks uit. En wie die jongens in de toekomst zijn, ja, dat maakt niet zoveel uit. Het zijn de lui van het wereldrijk van die dagen, de legers ook van het wereldrijk. En hoe die man heet, weet ik niet. Dat heb ik in de Bijbel niet gelezen. Er zijn alleen een heleboel namen die gebruikt worden om hem te beschrijven. Ook namen, jawel. Maar verder weet ik niet. Maar wat in het verleden Titus was met Romeinse legers, zal in de toekomst een andere figuur zijn en ook niet met Romeinse legers. Andere legers. Maar wel degelijk van het wereldrijk van die dagen. Daar gaat het maar om. De vertegenwoordiger officieel van de heidenen. En ik denk daarbij natuurlijk aan wat we gelezen hebben uit Psalm 2. Hè? De heidenen en de volkeren Israëls. Wel, hier gaat het om de heidenen die zouden komen en hun vorst. Kortom, in de toekomst gebeurt dat. Er zal iemand komen en hij, die vorst die komen zal namelijk. The coming prince heet dat. In het Engels, hè? De vorst die komen zal. Hij zal velen het verbond versterken. Daar is heel wat in geknoeid in het vers. Dat kan ik ook niet helpen. De vertalers vermoedelijk ook niet. Want als je niet gelooft wat er staat, is het heel moeilijk te vertalen. En bovendien, de profetieën zijn sowieso moeilijk te vertalen. Omdat, je kunt wel zeggen, de betekenis van woorden en zinnen moet blijken uit de context. Maar het probleem is met veel wat profetieën dat daarin juist dingen verborgen worden. En dan blijkt er helemaal niks. En dat is het probleem van de vertalers. Nou goed, maar dan gaan we het maar eens langzaamaan doen. Hij, dat is die vorst die komen zal uit het voorgaande vers. En dat is uiteraard niet Christus en de vertalers hebben het terecht met een kleine letter geschreven. Hij zal velen het, maar velen het is omgekeerd, dat zou moeten zijn de velen. Het wordt dan de, hè. Het is namelijk niet het verbond, maar de velen, het bepalend lidwoord, staat hier voor het verkeerde woord. Er staat dus, hij zal de velen, en via de naamvalsvorm wordt het dan, hij zal met de velen, en die velen zijn, nou het kan niet anders, die hij en zijn volk, dat zijn de heidenen. Met wie sluiten al de heidenen, want daar komt het op neer, dat is de gedachte. Met wie sluiten zij een verbond? Daar blijft niks anders over. Met Israël dus. De Joodse staat. Een gelovige of ongelovige Joodse staat? Nou, als ze een verbond sluiten met de heidenen, dan zijn ze ongelovig. En aangezien het ook niet het eind van de 70ste week is, maar in de 70ste week, of in ieder geval voor het einde van de 70ste week, want dat is het dan heel correct, hè, zijn ze dus ongelovig. Want zodra de staat Israël, de Joodse staat, gelovig wordt, verschijnt daar de Messias. En dat kan dus alleen nog maar zijn het einde van de 70ste week van Daniël. Einde van de 70 weken. Dus de velen is de ongelovige Joodse staat, waarmee meteen verklaard is waarom er een bepaald lidwoord voor staat. Dat wil zeggen dat die velen bekend zijn, niet met velen, maar de velen. De Joodse staat namelijk, het is een politieke aangelegenheid, dat blijkt wel, want het gaat natuurlijk ook over Jeruzalem. 70 weken zijn bestemd over Jeruzalem. Dus het is een verbond met de ongelovige Joodse staat. Dat is dus niet een verbond met alle Joden. Maar wel een verbond met de ongelovige Joodse staat. Want het blijft natuurlijk zo dat in onze dagen, maar ik bedoel natuurlijk dat in de dagen die hier genoemd worden, weliswaar een deel van de Joden behoort tot de Joodse staat. En dat een ander deel, en in de praktijk is dat nog steeds een veel groter deel, dat een ander deel helemaal niet met de Joodse staat te maken heeft. Misschien wel wil hebben, daar gaat het nou niet om. Maar het grootste deel van het Jodendom in de wereld leeft inderdaad verspreid over de wereld en wil met de Joodse staat niks te maken hebben, om wat voor reden dan ook. Dikwijls niet godsdienstige reden hoor. Soms wel, maar meestal ook niet. En bovendien, wie zou nou in zo'n staat willen leven? Die continu bedreigd wordt door alle machtige buren, enzovoort. En met zo'n slechte economie, enzovoort. Met zoveel vijanden over heel de wereld, om wat voor verschillende redenen dan ook. Het is geen volk wat zo gehaat wordt, werkelijk systematisch gehaat wordt, als het Joodse volk. Je bent toch wel, je bent niet goed wijs, denk ik, als je in zo'n staat gaat wonen. Je speelt met je leven. Nou, sommigen doen dat graag, dus dat. Nee, dat meen ik. Sommigen doen dat graag, zijn bereid risico te nemen, hebben idealen om het voor hun volk op te nemen enzovoorts. Maar, nou ja, goed, die doen het dus, hè? En sommigen hebben het idee, als iedereen dan dat nou maar doet, dan komen we wel tot een mate van veiligheid. En als we maar sterk genoeg zijn, met veel genoeg zijn, dan kunnen we langs democratische weg komen tot verbonden met de andere volkeren. En de vijand in bedwang houden enzovoorts. Nou, nobel streven. Maar we weten allemaal dat de geschiedenis ons leert, dat de geschiedenis ons niks leert. En dat geldt voor het Joodse volk ook. En dat betekent dus dat het op een fiasco zal uitlopen. En daar heb ik het nog niet eens over gehad dat de Bijbel dat ook zegt. Want daar had ik natuurlijk mee moeten beginnen. Want het loopt op een fiasco uit. Hey, die vorst die komen zal, het initiatief gaat van hem uit. Hey, die vorst die komen zal met de velen. Met de Joodse staat dus kennelijk. En dan niet meer het verbond, want het is het woordje de voor het woord velen. Dat hebben we even omgedraaid, hè. Dus nou staat, hij zal met de velen verbond versterken. En als je dan toch een lidwoord wil hebben, dan wordt het gewoon een verbond versterken. Maar zeker niet het verbond. Er komt nog bij dat velen die hier lezen over het verbond aan niks anders kunnen denken dan aan de wet. Dat heb je als je verblind bent. Het verbond, wat is nou het verbond? Hè? De wet, denken ze dan. En dan zal die hij zal dan ook wel God zijn, want er zijn er werkelijk die denken dat God in de toekomst dat verbond van de wet opnieuw met Israël zal bekrachtigen. Zo van, God heeft er een poosje bij laten zitten, niet al te zeer wat aangedaan, maar in de toekomst zal dat oude verbond, de wet, alsnog in verhevigde mate sterker dan ooit tevoren op Israël worden toegepast. En wij dan maar lezen, en het einde der wet is, niet zal zijn, is Christus tot rechtvaardiging van het ieder die gelooft. De wet werd voltooid door de dood van de Heer Jezus. En diezelfde Heer die zelf door zijn dood de wet voltooid en vervuld heeft en daarom vernietigd heeft, want dat staat er, die zal heus daarna, nadat hij hem eerst tot niets gemaakt heeft, zal heus diezelfde wet niet weer van toepassing brengen op dat volk dat in het verleden dat juk niet heeft kunnen dragen, met dank aan Petrus in Handelingen 15. Wat een dwaasheid! Die hij is niet Christus, maar is de grote tegenstander, de leider van de volkeren der wereld, het beest, heet hij gewoon elders in Daniël ook, hè? of de kleine hoorn, zo heet hij ook in Daniel, maar daar hebben we het nog wel over. Die zal met de Joodse staat een verbond sluiten, zodat Israël de Joodse staat weer eens een keer een verbond heeft met de heidenen. En hoe heet zo'n verbond? Een verbond des doods. Dat is de uitdrukking, dat zo wordt het genoemd in Jesaja 28, waar Israël een verbond heeft met Egypte. Het kan niet schelen wie het is, het was toen het machtigste rijk op dat moment even. Dus toen hadden ze een verbond met Egypte. En toen zei de Heer, nee, dat is een verbond des doods, je gaat eraan ten gronde. Daarbij in gedachten hebbende dit laatste verbond wat Israël met de heidenen zou sluiten. Dus roep alsjeblieft niet halleluja als de Joodse staat Israël van onze dagen weer eens een keer een verbond sluit met een of andere heidense macht. Hè? Nee, wij gunnen het ze van harte, mag ik eigenlijk nauwelijks zeggen, maar wij gunnen het ze van harte, maar het is een gruwel in de ogen des Heren. Want het is niks anders dan afgoderij. Het dienen van de goden van de andere volkeren in plaats van de eigen God. Dat is wat de schrift erover zegt. En dat is wat hier gebeurt. Daarom wordt het ook een gruwel genoemd, want een gruwel is een afgodsbeeld. En daarom wordt het ook een vleugel genoemd. Vleugel staat ook voor bescherming onder andere. Maar het vleugel is ook de aanduiding van een afgodsbeeld. Een afgod die bescherming geacht wordt te geven. Daarom heet het een gruwelijke vleugel. Afgoderij namelijk. En samenhangend met dat verbond wat gesloten wordt, wordt er ook inderdaad zelfs letterlijk een afgodsbeeld opgericht. Het teken van dat verbond. En aangezien, dan ga ik even verder, dan gaan we in de voetnoten weer verder, hè. En aangezien het verbond gesloten wordt met die figuur, die vorst die komen zal, en aangezien die vorst die komen zal ongetwijfeld een Filistijn is, een Palestijn is, onbetwijfeld door mij dan, hè. Aangezien het een Palestijn is, wordt dat beeld wat opgericht wordt dus kennelijk gewijd aan Dagon, de god der Filistijnen. En daarna verschijnt Christus. Van zijn omzwervingen, tijdens zijn omzwervingen, de Ark des Verbonds bedoel ik, verschijnt dan in de tempel van Dagon. En dan valt hij op zijn gezicht. Nee, nee, ik dacht dat ik platte bek hoorde zeggen, maar dat is nee, dan is het goed. Dan valt hij op zijn gezicht. Ja, inderdaad, maar dat is een ander deel van de Bijbelse profetieën. Het zijn geschiedenissen, maar het zijn profetieën. Daar gaat het maar om. Nou, hoe dan ook, er staat hier, hij zal met de velen een verbond versterken. Nou heb je nog de vraag, wat betekent dan versterken? Er zijn sommigen die zeggen, nou als in de toekomst een verbond gesloten wordt tussen de staat Israël en de heidense machten, dan is het toch niet het versterken van een verbond, want versterken van een verbond is toch dat er eerst een verbond is en dat het daarna opnieuw van kracht wordt, krachtig wordt, sterk wordt. En dat kun je over zo'n verbond niet zeggen, maar dat kun je wel zeggen over het verbond der wet. Want dat was er eerst en toen was het een beetje een onbruik, maar de Heer zal met toenemende kracht in de toekomst het verbond enzovoort. En dat is dan de redenering. Maar die redenering deugt niet om de eenvoudige reden dat in hoofdstuk 6 niet alleen de 62 alles genoemd werd in vers 1, maar in hoofdstuk 6 werd ook uitgebreid vermeld wat dat is een verbond versterken. De Bijbel verklaart zichzelf. Er staat namelijk dat er een wet zou moeten uitgevaardigd worden die het iedereen verbood om zich te wenden tot enige God. Men mocht niet meer bidden, men mocht alleen nog verzoeken doen tot de koning der Mede en Persen. Was de bedoeling, hè? U kent waarschijnlijk die geschiedenis nog van de zondagsschool. Nou, dan staat er in vers 7, zo kwamen deze vorsten en stadhouders met hopen tot de koning en zeiden aldus tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid en zo. En dan staat er, al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsleden en de landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen, namelijk een sterk gebod te maken. Oftewel een gebod sterk te maken, dat al wie in of binnen 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. En dat is gewoon de dood, ook in de Bijbelse typologie overigens. De kuil der leeuwen is gewoon de dood, zowel letterlijk als overdrachtelijk. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen. Eerst werd het een gebod, eerst was het een gebod sterk maken in vers 8. Nu staat er een gebod bevestigen en het zal duidelijk zijn dat het hetzelfde is. Gij zult een gebod bevestigen. En een schrift tekenen, dat was geen tekenschrift, maar een schrift is een geschreven tekst. En dat is een gebod, dat is wet. En een schrift tekenen wil zeggen betekenen, dan wel ondertekenen, want die voorvoegsels die kun je rustig vergeten. De bedoeling was dat de geschreven wet ondertekend zou worden door deze Darius. Maar het zal dan duidelijk zijn wat hier gezegd wordt. Eerst is het een gebod sterk maken, dan is het een gebod bevestigen en dan is het een schrift tekenen. Hoe wordt dus een gebod bevestigd of versterkt of sterk gemaakt? Simpelweg door een handtekening eronder te zetten. Dat is ook heel eenvoudig. Eerst wordt zo'n wet uitgewerkt, opgeschreven, besproken, gecorrigeerd enzovoorts. Totdat het klaar is, totdat er niks meer aan hoeft toegevoegd te worden, dan is het er. Maar het wordt pas van kracht wanneer er een datum, wat is de datum van ingang normaal gesproken, tenzij anders vermeld, wanneer er een datum en een handtekening onder komt. Dus een gebod wordt sterk, of een wet wordt pas sterk, wordt namelijk krachtig of bevestigd, wanneer het bekrachtigd wordt. Wij zeggen dat in het Nederlands ook. Het wordt bekrachtigd doordat het betekend wordt. De officiële jongens noemen dat betekenen. En dan wordt het betekend en wij zeggen gewoon totdat het getekend wordt. Maar ja, je hebt altijd mensen die anders praten. Hè? Nou, gij zult een gebod bevestigen, namelijk een schrift tekenen dat niet veranderd wordt naar de wet der Mede en Perzen. Dan zie je hoe sterk het wordt daardoor, hè? Naar de wet der Mede en Perzen. Die niet mag wederroepen worden. Dan is hij pas bekrachtigd. En daarom tekende de koning Darius dat schrift, namelijk, of en, gebod. Want schrift en gebod is natuurlijk gewoon een synoniemia. Twee woorden met dezelfde betekenis. En dan vers 11. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, enzovoorts. En dan nog een keer vers 13. Hebt gij niet een gebod getekend? Nou, dan lijkt het me wel genoeg. Dan is het toch zeker een keer of 4, 5 gezegd wat het betekent dat een gebod sterk gemaakt wordt. Er komt een handtekening onder, dat is alles. Het is gewoon een nieuw gebod, een wet die zojuist ontwikkeld is, opgeschreven is enzovoorts. Maar die sterk gemaakt wordt doordat de handtekening eronder gezet wordt. Dus staat er in Daniël 9 vers 27. En hij zal met de velen een verbond sluiten en dat ondertekenen. En ondertekening is op een bepaalde datum. En hoewel wij de exacte datum op een gewone kalender niet kennen, weten wij nu toch dat bij het ondertekenen van dat gebod, van dat verbond, de 70ste week van Daniël begint. Zodat wanneer Israël een verbond sluit met de heidense vorst, het nog precies 7 jaren verwijderd is van de verschijning van degene met wie men al veel langer een verbond had. Via Abraham namelijk en via David. Want als dit verbond gesloten wordt met het grote en tevens laatste wereldrijk van de heidenen, dan gaat de Heer ingrijpen en geeft een klap op de klok. Druk de knop in, bedoel ik dus. De klok gaat lopen voor de laatste 7 jaar die zouden moeten leiden tot de oprichting en openbaring van het koninkrijk van Christus over in ieder geval het Joodse volk, uw volk Daniël, en over Jeruzalem. Dat wil zeggen, dan is Gods geduld op die datum. Zodat we nou ook zelfs weten dat bij God kennelijk de datum waarop dit verbond gesloten wordt bekend is en vaststaat. Zodat die heidenen wel bezig zijn en de volken Israëls. Maar wij weten zelfs hoe het gaat. En we weten ook dat bij God bekend is op welke datum. Nee, misschien bij ons ook, maar daar hebben we het nu niet over. Maar dat bekend is op welke datum dat verbond gesloten gaat worden. Maar dat betekent tegelijkertijd het einde van de langmoedigheid Gods. Het betekent zelfs het einde van onze tegenwoordige bedeling, zoals we van de week nog zullen zien. En dus handtekening komt eronder. Het betekent zelfs de opname van de gemeente, want daar komt het op neer. als dit monsterverbond, want dat is het echt, het verbond tussen twee beesten, heet het in de Openbaring 13. Als dat gesloten wordt, wordt het hoogste tijd om degenen die niet gesteld zijn tot verkrijging van toorn, maar tot verkrijging van zaligheid, om die te evacueren. Dat dacht ik keek speciaal naar broeder Brands, want dan denk ik, dat lees ik van zijn lippen, voor de grote wereldbrand, want zo is dat, hè. Dat is bij ons een bekende uitdrukking. Evacuatie voor de grote wereldbrand. De uitdrukking is een jaar of 30 oud, overigens, broeder Brands. Maar daar hebben we het een andere keer wel weer over. Maar daar leidt dit toe. Dat die dingen staan hier weliswaar niet bij. Dat het gaat over de opname van de gemeente en wat iets meer zei. Maar dat hoop ik u te laten zien uit de vergelijking nog met andere schriftplaatsen. Maar voor vanmorgen zullen wij het hierbij laten.